agendapunt 6, het raadsvoorstel van de jaarstukken 2021. Op 21 juni 2022 heeft u de antwoorden op de schriftelijke vragenronde reeds ontvangen. Ik ga deze vergadering een beetje de jaarstukken in een aantal stukjes opknippen, zodat de beantwoording eventueel die vandaag, de vragen die vandaag nog worden gesteld, zodat die een beetje in goede banen worden geleid. Als eerste wil ik vragen of er vragen zijn met betrekking tot het proces, want de accountant, de heer Stefan Provo, is ook hier aanwezig. Dan zou deze meteen kunnen aansluiten. Dus nu voor de eerste termijn even alleen vragen met betrekking tot het proces. Zijn er vragen met betrekking tot het proces?
Misschien, voorzitter, als ik mag, even als aanvulling met het proces natuurlijk, hè, de procesgang. Maar ook wellicht met betrekking tot bepaalde uitgangspunten die ook door de accountant zijn geformuleerd. Want dat lijkt me dan handig om die in één keer mee te nemen.
Mevrouw Honings.
Dankjewel, voorzitter. Begrijp ik het goed dat als er vragen zijn waar wij verwachten dat de uitgangspunten van de accountant, dat die daar impact op hebben, dat we die al direct zouden moeten stellen?
Als ik mag, voorzitter. Nee. Ik denk dat dat wel handig is, want de accountant zal niet de hele avond hier blijven zitten. Dus als er raakvlakken zijn met inderdaad wat u zelf aangeeft met betrekking tot vragen waarvan u opmerkingen heeft over de toetsing, hetzij de kaders die daartoe gesteld zijn, of inhoudelijk uitleg over de techniek, dan is dat handig om dat nu te doen.
Ja, dan hebben wij... Excuus, voorzitter. Dan hebben wij inderdaad twee vragen.
Dan geef ik bij deze het woord en dan verzoek ik om de accountant, om de heer Provo, om naar voren te komen om deze eventueel te beantwoorden.
Kan ik starten?
Wacht even tot de heer Provo plaats heeft genomen. Dan geef ik mevrouw Honings van Samen in het woord bij deze.
Dankjewel, voorzitter. Mijn twee vragen gaan over het structurele exploitatieruimte, het kengetal, en het overzicht incidentele baat en last op pagina 179 van de jaarrekening. Die eerste twee vragen die wij hebben, hebben een aanleiding nodig om de vraag even goed te duiden. Het kan dus heel eventjes duren voordat ik bij de vraag beland. Maar het is geen politiek hoor, het is enkel technisch. De structurele exploitatieruimte is een belangrijk kengetal. Met name als het straks gaat over de begroting 2023. Net als de Raad kijkt de toezichthouder of de meerjarenraming een structureel en reëel evenwicht laat zien. Deze saldi zijn bepalend voor de vorm van het toezicht. De jaarrekening, die iedereen heeft gekregen, is een belangrijk instrument om de begroting 2023 te beoordelen. Bij het beoordelen van de begroting 2023, die in november 2022 dient te worden aangeleverd bij de toezichthouder, neemt de provincie Limburg de realisatie van het jaar 2021 mee in overweging. Hierbij wordt de realisatie naast de inschatting gelegd om te kijken naar de begrotingskracht van de gemeente Simpelveld. Deze realisatie van het boekjaar 2021 is opgenomen op pagina 179 van de jaarrekening 2021 in de vorm van het overzicht incidentele baat en lasten. In dit overzicht worden de incidentele baat en lasten apart weergegeven van de structurele baat en lasten. Dit onderscheid is erg belangrijk omdat in de begroting enkel structurele baat en lasten mogen worden meegenomen. De begroting dient vervolgens structureel sluitend te zijn om preventief toezicht van de provincie Limburg te voorkomen. Om het belang van een getrouwe weergave van het op pagina 179 opgenomen overzicht incidentele baat en lasten te benadrukken, hebben de provincies in 2021 een verduidelijking uitgebracht rondom de begrippen structureel en incidenteel. In deze handreiking stelt de provincie de volgende basisregels. Structurele baat en lasten zijn de regel en incidentele baat en lasten de uitzondering. Of een post als incidenteel opgenomen is, blijkt uit het geven van een goede toelichting. Dit is een stellige uitspraak van het BBV, dat is het regelgevend kader. De eerste vraag is waarom is geen toelichting opgenomen op het overzicht incidentele baten en lasten en daarmee niet voldaan aan het wettelijk kader. Daarnaast is in principe de basisregel dat alle stortingen en reserves incidenteel van aard zijn. Dit zijn namelijk mutaties vanuit het eigen vermogen. Op pagina 179 van de jaarrekening is te zien, eventjes kijken, dat in het overzicht incidentele baten en lasten de onttrekkingen aan reserves voor een groot deel onterecht zijn opgenomen als structurele baten. Hierdoor is het structureel saldo onterecht 72.000 positief, terwijl dat 1,5 miljoen negatief lijkt te zijn. Hetgeen lastig is te beoordelen overigens, omdat de voorgeschreven toelichting niet is opgenomen in de jaarrekening. Deze veelvoorkomende fout is ook nog eens benadrukt in de eerder genoemde handreiking die de provincie ter beschikking heeft gesteld aan de gemeente. Als dit juist zou zijn, zou de structurele baten lasten 1,5 miljoen negatief betreffen, terwijl in de begroting was uitgegaan van een kleine 2 ton positief. Dus mijn vraag hierbij is, gezien het belang van het overzicht incidentele baten en lasten voor de stakeholders van de jaarrekening, zoals de raadsleden, burgers en provincie, en omdat het overzicht nu niet lijkt te voldoen aan de regelgeving, vragen wij het college om het structurele resultaat aan te passen van circa 72.000 euro positief naar 1,5 miljoen negatief. Of toe te lichten waarom deze werkwijze wel voldoet aan de jaarrekening of aan de regelgeving. Op deze wijze kunnen de raadsleden en de toezichthouder ook de juiste analyses maken bij het beoordelen van de begroting 2023. Ook vragen wij de accountant hierop toe te zien, omdat dit mogelijk geen getrouw beeld geeft van de jaarrekening. De afwijking is immers 5 keer de materialiteit van 3 ton ongeveer. Daarnaast vragen wij, indien dit een juiste weergave is, om het hieraan gekoppelde kengetal structurele exploitatieruimte in de paragraaf weerstandsvermogen pagina 105 van de jaarrekening aan te passen naar kleiner dan 0, waardoor dit kengetal rood kleurt. Dat was mijn vraag.
Dan geef ik bij deze het woord aan de accountant, de heer Provost.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat een gedeelte van de vraag voor mij bedoeld is en een gedeelte voor de ambtelijke organisatie. Het klopt inderdaad dat er geen toelichting staat op het overzicht van incidentele baten en lasten. Als je de BBV interpreteert, formeel is dat inderdaad wel benodigd. Wij hebben daar zelf een afweging in gemaakt dat er in ieder geval cijfermatig voldoende duidelijkheid is om dat niet in ons oordeel mee te wegen qua toelichting. Wat wij wel doen, en dat ligt misschien een beetje in lijn met hetgeen wat mevrouw Honings zojuist aangaf, want zij noemde een resultaat van 1,5 miljoen negatief. Dat is misschien niet heel toevallig ook hetgeen wat wij presenteren in het accountantsverslag van de vertaling van het resultaat boekjaar naar de vermogenssprong. Dus daarmee pogen wij wel om die duidelijkheid te verschaffen, om dat verloop te verschaffen. Het klopt inderdaad dat er een notitie ligt vanuit de provincie. Wij hebben daar niet heel strikt op getoetst, omdat er ook bij verschillende gemeenten, tussen gemeente en provincie, nogal wat discussie bestaat over de interpretatie van die toetsing. En wij hebben gemeend te kunnen volstaan met de toelichting in ons accountantsverslag.
Geef ik het woord helaas aan de heer Degens.
Ja, misschien even kort over die toelichting van die baten en lasten. Die staat inderdaad niet. Die staat overigens wel in de begroting, doen het wel separaat. Maar in de jaarstukken staan bij alle programma's afwijkingen toegelicht. Dus wij hadden het gevoel dat is dubbel op. Bij die programma's staan ze al. Dan zouden ze hier nogmaals moeten opsommen. En dat leek ons weinig zinvol. Vandaar die keuze.
Mevrouw Honings.
Oké, dankjewel, accountant. Ik begrijp uit het antwoord dat gegeven is dat hier nog niet heel strikt op is getoetst. Ik kan het ook begrijpen omdat de accountant verschillende aandachtspunten heeft in de jaarrekeningcontrole. Maar dat neemt niet weg dat dit overzicht een erg belangrijk overzicht is voor de stakeholders. En dit overzicht onderdeel is van de jaarrekening 2021. Op dat onderdeel gaat ook de controleverklaring van de accountant in. De accountant geeft ook aan, we geven een hoge mate van zekerheid en geen absolute. Dus de vraag is ook eigenlijk meer gericht aan een college. Om deze structurele baten toch op te nemen onder de incidentele baten. Zodat als dit straks op 15 juli richting de provincie gaat, dat zij ook dat negatieve exploitatieresultaat kunnen meenemen in overwegingen bij de begroting 2023.
Wie van het college mag daar het woord over geven? De heer Snijder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp wat u bedoelt. Ik denk ook dat we dat zeer transparant ook zullen gaan overleggen met de provincie. Ik denk dat het zeer zeker niet de bedoeling is om dingen onder de tafel te schuiven. Kan ook trouwens niet, hè. Want ik sluit ook aan bij de analyse van de jaarrekening. En daar word ik door de accountant op gewezen dat er wel nadrukkelijk over het resultaat in het boekjaar ook wordt aangegeven dat rekening houdende met deze mutatie, ik citeer even het resultaat, inderdaad die 1,5 miljoen negatief zat. Dus dat wordt ook niet onder stoelen of tafels geduwd. Ik vind dat wel een hele interessante discussie. En ik zal dat zeer zeker ook als portefeuillehouder gaan bespreken met de provincie. Hoe die invalshoek, zoals u hem formuleert, of dat een noodzakelijkheid is voor de toekomst. En of dat ook een verplichtende werking naar ons toe heeft. En dat het ook gewoon goed is om het de volgende keer mee te nemen. Dus ik wil de suggestie zeer zeker doen. En nogmaals, ik wil alle schijn tegengaan om te veronderstellen dat op deze manier dan ook wordt gewerkt aan een iets andere overkomen van de cijfers zoals ze daadwerkelijk zijn. Als je dat al zou willen, dan kan dat al niet. Die overtuiging heb ik in elk geval. Maar dat is wel iets wat we gaan bespreken met de provincie. Inhoudelijk trouwens, als je kijkt naar de cijfers, hè, ik kijk dan ook even naar u. De cijfers zoals ze zijn geweest en de toetsing die heeft plaatsgevonden, die zijn getoetst op rechtmatigheid, betrouwbaarheid en op correctheid. Ja, daar voldoen ze allemaal aan en dat is in elk geval wel een hele belangrijke voor mij als portefeuillehouder. Om dat aan de raad nu voor te leggen, om daar ook een akkoord al dan niet op te gaan krijgen. Maar de opmerkingen die u maakt zijn van toegevoegde waarde nogmaals. En die ga ik zeker meenemen als ik naar het provinciebestuur ga om dat te bespreken.
Mevrouw Wonings, interruptie.
Dank je. Dat is in ieder geval goed om te horen. Maar dat neemt niet weg, want de notitie incidentele batenlast is er heel duidelijk in. Met name nu met de verduidelijking vanuit de provincies. Daar staat heel duidelijk in dat bijvoorbeeld de open einde regeling, wat hierin zit als baten, dat die heel duidelijk niet voldoet aan structureel. Dus waaruit heel duidelijk blijkt dat het ook incidentele baten zijn. In die optiek is eigenlijk navenant de jaarrekening materieel onjuist. En in die optiek ben ik van mening dat de accountant geen goedkeurende verklaring kan verstrekken op het moment dat er een materiële fout zit in de jaarstukken die van belang zijn voor de stakeholders.
Wie mag ik hier het woord over geven?
Nou, ik wil voordat de accountant daarop zal reageren, dat zal hij ongetwijfeld doen. Ik ben geen accountant, dat geef ik mee. Wat voor mij belangrijk is dat de zaken correct zijn. En zijn ze correct, dat is zo. Als er zaken zijn die door de provincie worden aangegeven dat die in een andere manier moeten worden gerapporteerd en waardoor dan ook wat verschuivingen in de jaarrekening moeten gaan plaatsvinden, dan denk ik A, dat er zo meteen een uitleg wordt gegeven waarom daar niet voor gekozen hoeft te worden in eerste instantie. En als dat niet bevredigend zou zijn, dan denk ik ook dat we in het gesprek met de provincie daarop gewezen worden. En dan kom ik ook op de raad terug dat wanneer die aanpassing op dit stuk nog van toepassing zou moeten zijn, dat we dat ook met de raad delen. En dan zien de cijfers er wel nog hetzelfde uit. Maar dan worden wel volgens de systematiek zoals u het heeft aangegeven, moet het dan gecorrigeerd worden. Op dit moment kan ik daar niks anders over zeggen. Nogmaals, ik heb gehoord wat u zegt. En we zullen dat ook vervolgens ook bespreekbaar maken. Want dat is voor ons in elk geval geen doelstelling om zaken anders te doen dan dat ze zouden moeten. Ik kijk even naar de accountant. Of met betrekking tot de opmerking die mevrouw Honings heeft gemaakt, of daar nog een toelichting van de accountant op gegeven kan worden.
Dan geef ik u het woord, meneer Provol.
Dank u wel. Ik denk ook niet dat het zozeer een discussie is. Ik ken de notitie. Ik wil alleen even de invalshoek van ons nog nader belichten. Wij controleren inderdaad de jaarrekening. Het overzicht van incidentele baten en lasten is onderdeel van die jaarrekening. Wij hebben dat geïnterpreteerd als een van de presentatie- en toelichtingsvereisten. En zoals net gezegd, de zaak. Wij vinden in die zin geen materiële tekortkoming in combinatie met geen wat wij melden, wat overigens tezamen met de jaarstukken openbaar wordt gemaakt. Nou, ik snap dat als er discussie over is, dat de gemeente daarna zal kijken. En als de gemeente dat nog wil aanpassen, dan nemen wij dat mee. Als de gemeente dat niet wil aanpassen, dan wij hebben op dit moment gezegd dat het voldoet. Dus dan voldoet het voor ons.
Ter interruptie, mevrouw Wonings.
Ja. Bij de jaarrekeningcontrole wordt met name gekeken naar de overzichten die van belang zijn voor de stakeholders. Voor deze jaarrekening is dat met name de provincie, de burgers en wij allen zoals we hier zitten. Er is duidelijk een materiële onjuistheid hierin. In de toelichting van accountantsverslag van accountants staat dat het eigen vermogen afneemt. Er staat niet in dat terecht zaken als incidenteel of als structureel zijn aangemaakt die incidenteel zijn. Dus het wordt inderdaad genoemd in het accountsverslag dat er een aanspraak wordt gemaakt op het eigen vermogen in totaliteit en dat het ook afneemt. Maar de accountant schrijft niet dat incidenteel en structureel onjuist is toegepast. Aangezien het hier om de juiste toepassing gaat van die twee begrippen, zou het wel nog expliciet daarin terug moeten komen, juist omdat dit overzicht van belang is, straks voor bepalen van de toezichtvorm bij de begroting 2023. Als ik nu dit overzicht onder ogen zou krijgen, dan zou ik zeggen, oké, de begroting na wijziging was 190.000 positief, die is nu 72.000 positief. Wellicht gaat de provincie daar niet meer op in. Als ik een overzicht voor mijn ogen krijg van, er is begroot 190.000 positief, maar uiteindelijk is er 1,5 miljoen negatief gerealiseerd, dan heb ik een steviger gesprek. En omdat dit in dat opzicht van materieel belang is en niet zozeer een toelichtingsvereiste, wil ik toch vragen met druk om dit aan te passen of minimaal in een addendum of in het verslag van accountant.
Ik wil het volgende voorstellen. Ik denk, we hebben nog, voordat de besluitvorming raad moet gaan plaatsvinden, die discussie hebben we dan nog gevoerd intern. Ik ga ruggespraak houden en ik zal u in elk geval voor en in de aanloop naar de raadsvergadering daarover aangeven wat het formele standpunt van het college daarover is. En dan wordt u daarover geïnformeerd. Is dat een afspraak die ik kan maken, meneer?
Mevrouw Wonings.
Dat is een afspraak die gemaakt kan worden. Op het moment wel dat het niet wordt aangepast, zal ik wel vervolgstappen nemen op dit onderwerp ook naar buiten toe.
Nou, voor de rest nog vragen met betrekking tot het proces waar de accountant eventueel nog voor moet blijven zitten? Nee? Oké. Dan, sorry. De heer Thomas, geef ik u het woord.
Dank u mevrouw de voorzitter. Lever Zippenveld heeft toch iets anders gekeken naar de accountantsverklaring en minder in detail zoals een expert hier duidelijk weergeeft. Wij vonden het van belang om te toetsen op drie zaken. Dat is de rechtmatigheid, het risicomanagement en het weerstandsvermogen. Even afgezien van de opmerking van zojuist, gaan wij bij Lever Zippenveld uit van een positief weerstandsvermogen. Dus mocht dat inhoudelijk reden zijn, dan wordt dat minder, dan is het een ander punt. Maar ik ga vooralsnog uit van een positief weerstandsvermogen, geen zware risico's aangegeven en er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Dat is voor Lever Zippenveld de kern, de essentie van dit verhaal. We hebben ook kennis genomen van de discussie rond de presentatie en toelichtingsvereisten. Ja, daar ben ik ook niet expert genoeg in. Of dat nu wel daarin terecht kan of dat op een andere wijze moet, dus daar onthoud ik me van een oordeel. Maar ik wil, gegeven de informatie die wij hebben, wil ik toch de gemeente feliciteren met dit resultaat. Zowel de ambtenaren als de raad als het college. En zeker ook de Zippenveldse burger die dan ook ziet dat de gemeente de financiën op orde heeft. En misschien een kleine bijdrage levert aan het herstellen van het vertrouwen tussen de politiek en de burger. Dank u wel.
Zo, daar heb ik geen vraag uit geproefd, alleen een mededeling. Dus dan kom ik bij de inhoudelijke vragen. Ik heb het, zoals ik al aangaf, de jaarstukken in een aantal onderdelen opgeknipt. Waarom? Dat is makkelijker ook voor de beantwoording, zodat we niet een stormvloede vragen hebben aan het einde en dat dan alle vragen nog in één keer beantwoord moeten worden. Dat brengt mij bij het eerste deel. Het eerste deel is hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2, de programma's 0 tot en met programma 3. Dat betreft de pagina's 7 tot en met 49 van de jaarstukken. Wie mag ik hier het woord overgeven? De heer Thomas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb zowel een opmerking als een paar vragen. Op de eerste plaats heeft het procesvoorstel van de griffier daartoe bijgedragen dat een groot aantal schriftelijk ingediende vragen adequaat zijn beantwoord en voor ons naar tevredenheid ook nog. Dus ik heb nog een paar vragen, maar op de eerste plaats wil ik toch ook nog eens een compliment geven. Ik heb zelf ervaring vanuit een managementpositie in een overheidsinstantie over de opzet van jaarstukken en dergelijke. Maar wat de gemeente Zimpenveld hier heeft gepresteerd, dat vind ik bijzonder. Ze hebben qua structuur en opzet een vorm gekozen die heel inzichtelijk is. Ze hebben vanuit de strategische visie die de gemeente heeft, hebben ze de ambities vertaald. En de ambities zijn weer doorvertaald naar wat willen we bereiken, hoe gaan we het doen, wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost. En dat is heel inzichtelijk. En wat nog bijzonder positief vind ik, is dat niet alleen de cijfers worden gepresenteerd, maar ook de duiding achter de cijfers. Dus voor mij was dit een heel interessante vorm van het lezen van jaarstukken. Dus dat wil ik even naar jullie toe, naar het ambtelijk apparaat en naar het college even meegeven. Heel positief. Ik heb de eerste vraag, desalniettemin, dit gezegd, hebben we nog een paar vragen. En de eerste vraag heeft betrekking op, even kijken, vraag 4. Oh, niet zover zijn we nog niet, hè? Zo zijn we nog niet. De plaats is 66, mijn excuses.
Duidelijk. Mag ik u verzoeken om de microfoon uit te zetten? Dank u wel. Dus zover ik begrepen heb, in eerste termijn zijn over dit deel geen vragen. Dat brengt mij bij deel 2. Deel 2 ziet toe op hoofdstuk 2, programma 4, tot en met programma 8. En dat betreft de pagina's 50 tot en met 89. Wie mag ik hier het woord over geven? De heer Thomas.
Heel goed, voorzitter. Dank je wel. Ja, ik heb daar twee vragen over namens Leefbaar. De eerste vraag is, bladzijde 66... bladzijde 76. Daar wordt weergegeven dat er 81 mensen uitgestroomd zijn en 14 uit het begeleid van naar betaald werk. En dat is een hele mooie prestatie van Kompas en WSP. We hadden nog een interessevraag. Is er een verdeling gemaakt wat WSP gepresenteerd heeft ten opzichte van Kompas of omgekeerd? En de tweede vraag die heeft betrekking op bladzijde 77. Ik ben er nog niet. Dat heeft te maken met de school. Daar is een professionele organisatie aan de slag. Die heet Brood en Spelen. Dat doet me overigens denken aan een oude Romeinse keizer. Maar ik hoop niet dat die organisatie die stijl hanteert. Die deze keizer hanteerde om het publiek te vermaken. Maar dan even helemaal terzijde. Wij zouden het college een overweging willen geven om nog wat een concreter en een steviger antwoord te krijgen en wat meer druk uit te oefenen op deze organisatie om inderdaad op 1 januari 2023 van start te kunnen gaan. Dus dat is onze vraag. Dank je wel, voorzitter.
Wie van het college mag ik hier het woord geven ter beantwoording? De heer Gulpen.
Ja, dank u wel. Dank u wel. Aangezien wij pas onlangs de portefeuilles hebben gewisseld, zal ik even deze beantwoording nog voor mijn rekening nemen. Ja. Want dat kunnen we mijn collega's nog niet aandoen. Wat betreft over de basisschool, over de gezonde basisschool van de toekomst. Ja, we weten met z'n allen, denk ik, en dat hebben we ook wel gehoord, dat het verkrijgen van vrijwilligers gewoon op dit moment, een probleem is wat steeds groter wordt. We hebben ook naar aanleiding van het verkrijgen van die vrijwilligers op een gegeven moment een keus gemaakt om de uitbreiding van betaalde krachten tussen haakjes te doen, wat past binnen het budget, wat er ook voor ter beschikking is gesteld. We zijn in dit moment met Brood en Spelen inderdaad in onderhandeling om te kijken of zij inderdaad het op zich gaan nemen om het werven, het aantrekken van vrijwilligers op hun, voor hun rekening te nemen. En we zijn nog in onderhandeling, we zijn nog niet helemaal financieel, nog niet helemaal uit, dus dat heeft wel onze aandacht. En natuurlijk proberen we daar een beetje met succes dat voor elkaar te krijgen. Maar nogmaals, ik toevallig nog vanmiddag daar overleg over gehad. We zijn nog altijd vol goede hoop, maar het is wel een aandachtspunt en dat wil ik ook hier toch wel kenbaar maken, dat wij daar, ja, daarvoor zien we toch nog wel wat probleempjes in die zin. En wij hopen nogmaals genoeg vrijwilligers te krijgen, maar ja, laten we het op die hoop houden en hopen dat het ook ja, gaat plaatsvinden. Dat is wat betreft de gezonde basisschool van de toekomst. En dan hadden we het over WSP Kompas, wat daar de exacte aantallen, kijk, de exacte aantallen van Kompas, die heb ik, die hebben we ook u laten toekomen, die staan vermeld, onder andere ook nu nog in het stuk van Kompas, wat later op deze avond ook nog aan bod komt, daar staat het exact in. Wat de getallen exact vanuit het WSP zijn, dat moet ik u op dit moment schuldig blijven. Ik zal het wel eventjes navragen en u schriftelijk het antwoord laten toekomen. Dat waren de twee vragen, voorzitter. Dank u wel.
Oké, toppie. Bij deel 3, dat is het gehele hoofdstuk 3, de paragrafen. Wie mag ik hier een eerste termijn het woord over geven? De heer Bremen.
Dank u, voorzitter. Pagina 98 tot en met 104, paragraaf weerstandsvermogen en pagina 32, bijlageboek onder inhuurpersoneel. De kosten voor inhuurpersoneel bedragen in 2021 652.000 euro, tegenover een begroting van 189.000 euro. Daarnaast bedroegen de kosten in 2020 435.000 euro. Vanwege deze overschrijding zijn wij van mening dat ze opgenomen zouden moeten worden onder de paragraaf weerstandsvermogen. Daarnaast staat in het coalitieakkoord onder andere dat de huidige organisatie moet kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen. Een goede personele bezetting is daarom een voorwaarde voor het voortbestaan van de gemeente. Daarom onze vraag om dit risico duidelijk te kwantificeren en mee te nemen onder de weerstandscapaciteit, zodat deze een realistisch beeld schetst van de financiële positie van de gemeente Simpelveld. Pagina 102, ook het weerstandsvermogen onder beheerplannen. Het risico wordt ingeschat op laag en het financiële risico daarmee op slechts 6250 euro. Gezien de huidige prijsontwikkelingen zou men het risico ons inziens moeten inschatten op basis van de inflatiecijfers zoals berekend door het CBS. En dan tenslotte op pagina 107, liquiditeitenrisico. Daar staat, uiteraard maakt een hoog investeringsprogramma, het onlangs vastgestelde investeringsprogramma rioleringen is aanzienlijk, dat de liquiditeitenbehoefte toeneemt. De renteontwikkeling speelt hierbij een grote rol. Waar vinden we dat terug in de jaarstukken? Tevens zien we op de balans op pagina 144, dat is dan eigenlijk wel deel 4, maar dat hoort wel bij deze vraag, dat de uitzettingen in des Rijks schatkist het afgelopen jaar met ruim 5 miljoen zijn afgenomen. Wil dit zeggen dat we op termijn wederom externe financiering zullen moeten aantrekken? Tot zover, voorzitter.
Dan geef ik het woord aan mevrouw Honing voor samen 1.
Deze vraag gaat over pagina 100, paragraaf weerstandsvermogen. De gerealiseerde lasten jeugd in de jaarrekening bedragen 3,8, in de jaarrekening 2020 bedragen 3,8 miljoen. Hetgeen in boekjaar 2021 gestegen is naar 4,7 miljoen. In boekjaar 2022 is een bedrag begroot van 2,7 miljoen. Het verschil tussen de begroting van opvolgend jaar en de realisatie in 2021 bedraagt 2 miljoen. En het verschil met de realisatie in 2020 0,9 miljoen. De noodzaak om aandacht te schenken aan het sociaal domein is dit jaar lijkt het groter dan ooit. Meer gemeenten hebben steeds meer forse financiële problemen met de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Het beroep op de voorzieningen groeit, gemeenten hebben grote moeite om de ontwikkelingen te sturen en de zwaarte van de hulpvraag stijgt. Oplossing voor de financiële problemen zoekt de gemeente Simpelveld steeds meer in een verstaking van de sturing van het beleidsterrein. Het is belangrijk dat de financiële problemen van het sociaal domein worden aangepast en opgelost. Dat het structureel gebeurt en dat gemeenten meer grip krijgen en houden op de ontwikkeling in het sociaal domein. Het hiermee gemoeide risico heeft de gemeente Simpelveld slechts als middel ingeschaald. In de beoordeling van het weerstandsvermogen dat het college als uitstekend beoordeelt. Op pagina 100 van de jaarstukken kunnen u zien dat het bedrag van dat risico is ingeschat op 175.000 euro. Dat is overigens niet alleen het risico jeugd. Daar zit ook de WMO en de participatiewet in. Dit bedrag lijkt te laag als je kijkt naar de gerealiseerde cijfers en het stijgend aantal jeugdigen. Ons inziens dient het bedrag naar boven te worden bijgesteld om zodoende een realistisch beeld te schetsen van de weerstandscapaciteit. Mede omdat de structurele exploitatieruimte ook al zwaar negatief is. Daarnaast spreekt de gemeente Simpenveld over de buffer in het bestemmingsreserve sociaal domein. Deze buffer bedraagt slechts 67.000 euro. Dat is maar 1% van de gerealiseerde lasten jeugd in 2021. Hierbij gaan we niet eens in op de eventuele risico ten aanzien van stijgende lasten WMO en participatiewet, die ook door datzelfde bestemmingsreserve van 67.000 euro gedekt dienen worden. Deze buffer zal niet genoeg zijn om de toekomstige tekorten in het sociaal domein op te vangen. Verder stelt de gemeente Simpenveld dat door de wijziging in het woonplaatsbeginsel de lasten jeugd nagenoeg zullen halveren in 2022, hetgeen onrealistisch is. Met name als u de lasten 2020 en 2021 met elkaar vergelijkt en hier eveneens een stijging in waarneembaar is, zonder wijziging in de regelgeving rondom het woonplaatsbeginsel. Daarnaast kan het woonplaatsbeginsel beide kanten opgaan. Misschien is de voogd van enkele cliënt hier in Simpenveld, zit in Heerlen, zitten de kosten in Heerlen, maar kan het zo goed andersom zijn. Gezien het belang van een realistische weergave van de weerstandscapaciteit, vragen wij het college om de risico in de risicoparagraaf minimaal te verhogen naar 750.000 euro, om zo'n realistisch beeld van de werkelijkheid te schetsen. De inschatting van het risico is namelijk niet consistent met het beeld van de jaarrekening en de tendenties bij andere gemeenten.
Wie van het college mag ik hierover het woord geven? De heer Houdinius.
Nou, voor zover ik het kan beantwoorden. Prima betoog, moet ik eerlijk hetzelfde zeggen. Want het zal u niet verbazen dat ik dat alleen maar kan onderstrepen. Helaas schrijven we geen positieve getallen. Laten we helder zijn, de getallen die opgenomen zijn, zijn ook de getallen zoals ze daadwerkelijk zijn. We worden inderdaad geconfronteerd met steeds meer toenemende lasten met betrekking tot zorg over jeugdigen. Plus ook het aantal, zoals u zelf correct aangeeft. Dat betekent dat daardoor uiteraard ook de kosten oplopen. En dat wij ook afgelopen jaar tegen een behoorlijke kostenpost zijn opgelopen. Met betrekking tot, als ik de jaren even optel, bij elkaar een miljoen meer dan normaal, hè, oplopend. Heeft een aantal redenen. Ik denk dat we daar beleidsmatig ook wel reacties op hebben gegeven wat de oorzaken hiervan zouden kunnen zijn. Niet alleen aantallen, niet alleen de oplopende zorgkosten, maar zeer zeker ook de problematieken die steeds heviger worden. Betekent ook dat daardoor de kosten, als ik bijvoorbeeld kinderen uit huis moet plaatsen, de kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn de hoogste kosten uiteraard die wij binnen het jeugddomein hebben. U spreekt over de buffer van 67.000 euro. Dat is correct. Wij komen van een reserve sociaal domein, dacht ik. En meneer Tegens zal me corrigeren als het niet zo is, van 8 ton. Waar we mee gestart zijn. En steeds afbouwend zijn, maar ook de lasten zijn steeds hoger geworden. Waardoor het resultaat nog 67.000 euro is. En de discussie loopt. Die zal ook beleidsmatig moeten lopen. Straks ook richting begroting. Welke keuzes gaat dadelijk een college maken om bepaalde kosten in te vullen, wetende dat wij binnen de jeugdzorg uiteraard een zorgplicht hebben. En of je kiest voor een buffer, of je kiest voor een systeem, waar we ook bij de G16, de samenwerkende Zuid-Limburgse gemeente, met betrekking tot de doorontwikkeling van het transitiejeugdbeleid, samenwerken om inderdaad een beter doorzicht, inzicht, maar ook een stukje bewaking, het zogenaamde knopenmodel, samen af te spreken. En waarbij de 16 gemeenten zich conformeren aan het programma in de transitiejeugd zoals het er nu ligt. De aanbestedingen daarvoor lopen. Segment 1 en 2 zijn al aanbesteed en 3 en 4 gaat binnenkort aanbesteed worden. Hoofd daarvan is om zodanig met de begeleiding van jeugdigen, de signalering enzovoort, opletten dat ik niet te ver in de materie inga uiteraard, maar dat we dan naar de voorkant proberen zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat we straks gedurende de rit niet oplopen
bijna niet oplopen, moet ik formuleren. Tegen de kosten die steeds maar groter worden, doordat je ook steeds meer en heviger begeleiding en zorg moet kan bieden. Dus preventie, helemaal aan het begin. Kleine kosten meteen meenemen in de begeleiding, zodat we ook daar proberen de kostenlast die we op dit moment hebben terug te brengen. Nogmaals, dat doen wij niet alleen. Dat doen we in samenwerking met Centrum Gemeente Maastricht en de overige 15 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg. U heeft het over het woonplaatsbeginsel. Correct. Het woonplaatsbeginsel gaat in op 1 januari 2023. Het heeft dus niets, 22, heeft dus niets te maken met 21. Hè. Dat zou ook niet logisch zijn, want de kosten die daarmee gemoeid zijn, u noemt het, ja, het kan die kant, het kan die kant uit. Maar ik mag u mededelen dat het woonplaatsbeginsel in deze gemeente, we hebben dat vergeleken wat de effecten daarvan zijn, toch wel een positief resultaat oplevert. Hetgeen niet betekent dat we met het woonplaatsbeginsel al die kosten kunnen gaan dekken, laat dat ook helder zijn. Dus wat dat betreft... Stelt u voor het risicoparagraaf op te nemen voor het sociaal domein van €750.000, wat ik goed heb meegeschreven. Ik denk dat dat een discussie is die binnen het college en het programma straks zal moeten worden gevoerd. Dat in eerste instantie. Mocht ik iets vergeten zijn, meneer Degens, wellicht u even aanvult.
Ja, die discussie, weerstandsvermogen, die paragraaf risicovermogen, weerstandsvermogen en risico's. Is uiteraard geen wiskundige berekening. Hè. Dus dat staat uit de ruimte voor discussie. En dat is ook geen kwestie van goed en fout, denk ik, wat je kunt zeggen. Als je kijkt overigens naar het woonplaatsbeginsel, wij doen dat uiteraard wel monitoren. En uit de meest recente cijfers blijkt gewoon dat wij, dat is ja, met de kennis van nu, hè, zeg ik erbij, dat we denken dat die begroting passend zal zijn hè, voor 2022. En tevens hebben we bijvoorbeeld bij de WMO's, die hebben we in 2021 kostenstijging gezien. Daarvoor doen we in de BRAP ook voorstellen om het structurele budget voor de WMO te verhogen. Dat betekent dat dat geen risico meer is, maar dat is inmiddels geraamd. Dus daardoor nemen we een aantal maatregelen waardoor het geen risico is, maar omdat we dat al gedekt hebben in de begroting. Dus dat zijn wel compenserende vaten. Dus om nou te stellen, je moet €750.000 als risico opnemen, denk ik, is wat te kort door de bocht. Omdat uit de cijfers van de jeugdzorg van Maastricht blijkt dat we voor 2022 lijken te passen, maar nogmaals met de kans van nu. En in de BRAP gaan we het budget voor de WMO verhogen. Dus daar is dat risico mee getemperd. Dus dat is het een en ander. Tevens hebben we hier ook in de gemeente afgesproken dat we in het sociale domein, dat is jeugdzorg, WMO, maar ook WSW en participatie, dat we die onderling kunnen compenseren. Dus als we meevallers hebben bij Kompas, dan kunnen we daar ook nadelen bij de jeugdzorg mee opvangen. Dus nogmaals, ik denk dat om te zeggen het risico €750.000 is mij wat korter de bocht, maar ik kan hier niet beweren dat dat niet het geval kan zijn. Hè. Dus dat is altijd afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Dus dat als reactie op de woorden van de heer Houdini.
Interruptie, mevrouw Honings.
Dankjewel. Allereerst bedankt voor de complimenten voor het betoog. Maar het baat mij toch wel zorgen, omdat, net zoals mijn vorige vraag, wordt er wel open op gereageerd. Dat vind ik heel fijn. Maar het wordt niet opgeschreven in de openbare stukken. Wat ik een beetje lastig vind, is dat de zaken die nu vertaald worden, ik niet kan teruglezen in de jaarrekening. Dus als ik dit op die manier meeneem in mijn analyse van de financiële situatie die de heer Thomas als heel goed heeft bevonden en ook de complimenten vergaf, moet ik eigenlijk concluderen dat die uitstekende weerstandscapaciteit en die structurele exploitatieruimte toch echt wel in realiteit een stuk lager liggen dan nu gepresenteerd wordt. Enerzijds door een fout in een stukje incidenteel structureel, maar ook in het kader van de jeugdlasten en in de inschatting daarvan op het weerstandsvermogen. Er wordt gesteld dat €750.000 dat er niet gezegd kan worden, maar €175.000 ligt er veel verder vanaf. Dus mijn vraag is ook waarom wordt ervoor gekozen om steeds aan de meer positieve kant te zitten dan wat voorzichtiger te begroten en wat voorzichtiger ook neer te zetten.
De heer Snijder.
Ja, ik denk dat ik nu het tijd word om vanuit het, zeg maar, het bestuurlijk financiële perspectief ook even aan te haken. Want de opmerking die u maakt, zoals de heer Degens al zei, daar ben ik het voor 100% met hem eens. Hoe conservatief of progressief je ook gaat insteken, dat is een keuze waar je jezelf lekker bij voelt. Dus je moet op een gegeven moment iets cijfermatig gaan neerzetten. En op het moment dat je de inschatting hebt of voorzichtiger wil zijn, dan zul je dat kunnen gaan corrigeren. Er zijn een aantal argumenten nu genoemd. Hè, die vinden ook terug te winnen. De link naar de B-RAP is denk ik wel heel noodzakelijk om die ook mee te nemen. We hebben het hier over de jaarstukken 2021 op dit moment. Hè, dat is eigenlijk een cijfermatige weergave van wat er in 2021 heeft plaatsgevonden. Aan de hand daarvan hebben we ook de B-RAP die vanavond weer hier, ook hier ter behandeling is. En straks is die BRAP natuurlijk een voorloper op de begroting. Dat hoef ik u niet te vertellen. Dus op het moment dat er in de politiek daarbij gevoelens zijn, los van, kom ik zo meteen op terug, maar als er gevoelens zijn dat er eigenlijk te voorzichtig wordt omgegaan met risicoparagrafen en dat er een gevoel zou zijn dat het te voorzichtig wordt ingeschat, dan bestaat altijd nog de mogelijkheid om dat op meerjaren perspectief ook aan te passen. Dan nodig ik iedere partij ook toe uit om dat ook dan aan te geven en daar ook te bezien of daar breed draagvlak voor is. Met betrekking tot, en dat is één ding, hè, het gevoel wat u heeft en u heeft een ander gevoel bij die ontwikkelingen. Nou, u krijgt argumenten waarom dat ambtelijk anders wordt gezien. En ook bestuurlijk is daar een bepaald gevoel bij aan de hand van ervaringscijfers die we tot nu toe hebben. Aan de andere kant is een tweede verhaal, en dat is waar je zojuist mee bent begonnen, dat is van hebben we het wel allemaal op een goede manier gedocumenteerd. Dat er ook de juiste conclusies worden getrokken. En daarvan heb ik al aangegeven in een eerder stadium dat we daar ook op terug gaan komen, dat we dat laten toetsen. Als daar een noodzaak zou zijn om in het kader van de opmerkingen die zijn gemaakt om daar een aanpassing in de jaarstukken ook te doen, dan moeten we dat ook doornemen. Er is ook geen keuze, denk ik dan zelf, hè, als we het signaal krijgen en het zou moeten. En los van de interpretatie van de accountant, daar waar ik wel voor 100% in eerste instantie van uitga, want dat zijn de professionals. Nogmaals, ik ben geen accountant, maar als dat inderdaad een terechte opmerking van u kan is, moeten we dat gaan aanpassen. Dan komen zaken wellicht ook wel in een ander perspectief. En dat wil ik u ook meegeven, want als dat zo zou zijn, ja, dan hebben we natuurlijk wel nog even een discussie met elkaar van als die uitgangspunten anders moeten worden geformuleerd, ja, dan moeten we gaan kijken of de inhoud dan ook vervolgens dan ook zou moeten worden aangepast. Nogmaals, ik denk wel dat er, en dat, ik herhaal het nog eens, dat de opmerking van de heer Degens een volkomen terechte is. De een voelt zich prettiger bij een grotere en ruimere reserve, ook naar de aanleiding van de gemaakte opmerkingen met de P-budgetten en ook met betrekking tot inflatiecijfers. Allemaal waar, hè? Bedoel, we weten allemaal dat er nodige aan de gang is op dit moment. En het is natuurlijk wel zo, en dat moeten we ons ook realiseren, dat op het moment dat we meer ruimte willen creëren, meer reserves willen creëren, dat betekent aan de ene kant dat we of andere prioriteiten moeten gaan stellen in financiële zin om andere budgetten te gaan korten. Dat is ook een gevolg. Of, en dat is het andere wat je zou kunnen doen, is dat je inkomsten gaat verhogen. En dat is ook een politieke keuze. En dat wil je of dat wil je niet. En dat is iets wat je wel in de samenhang met elkaar moet gaan bezien. En niet enkel en alleen op één punt daar een beslissing aan kunnen nemen. Want als je aan de rechterknop draait, dan gaat dat automatisch aan de linkerknop ook in beweging brengen. Dus dat is wat ik wil meegeven. Met betrekking tot zeg maar, het algemene verhaal hieromtrent. Dan volgens mij was dat wat ik wilde meegeven. Ik weet niet of de heer Dinges nog een antwoord heeft op de opmerking die nu door mevrouw Honings gemaakt is.
Ik wou eigenlijk op de vraag van de heer Bremen gaan. Maar ik heb ze niet helemaal kunnen. Sorry, dan is het misschien handig.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Dank u wel. Ja, ik heb eigenlijk dan nog een kort afsluitende opmerking. Dit is geen gevoel, maar dus gebaseerd op ervaringscijfers, wat ik gewoon kan halen uit de jaarstukken. Wat ik ook kan zien uit voorschotten die door gemeente Maastricht in het kader van jeugd in rekening worden gebracht, waarvan ik verwacht dat die voorschotten in lijn liggen met die 2,5 miljoen, want vorig jaar waren die 4,5 miljoen en is 4,7 miljoen geworden. Dus die geven een goede richtlijn voor wat daadwerkelijk de kosten moeten zijn. Dus nogmaals, het is geen gevoel, maar het is gebaseerd op harde cijfers. Anderzijds wordt gezegd, nou dan hebben we twee keuzes of andere invulling geven. Nou, op sociaal domein is er helaas weinig keuze als je niet preventief kunt sturen. Er zit een zorgplicht, dus die zul je moeten naleven. Anderzijds de inkomsten verhogen, de belastingcapaciteit die zit al op de max. Dus daar is ook bijna geen ruimte en is nagenoeg de enige manier voor de gemeente om die te verhogen. Ja, jullie kunnen nog bedelen bij het Rijk, maar dat zal niet heel veel zoden aan de dijk zetten. Dus mijn vraag is ook om dit goed in de oren te knopen straks bij het beoordelen van de begroting 2023. Kunnen jullie zo kijken. omdat dit belangrijke uitgangspunten zijn om straks na te gaan of die begroting inderdaad wel meerjarig sluitend is en of sommige beleidskeuzes die gemaakt zijn in het verleden, of daar inderdaad wel financiële ruimte voor is, dan zullen die inderdaad geen doorgang kunnen hebben.
Dan de heer Degens het woord.
Misschien toch even een algemene opmerking nog. Als je ziet het weerstandsvermogen, de risico's die we daarin benoemen, ziet, we hebben wel de afgelopen 2-3 jaar zijn wij de risico's substantieel hoger gaan waarderen dan. Dat speelt nog niet zo lang in het gemeenteland, dus je ziet er wel een stijging in. Nogmaals, discussie kan blijven. Dus dat geeft het al aan, denk ik. Even een paar opmerkingen van de heer Breem. U had het over de inhuur van personeel, hè? En u wou dat dat als risico wordt opgenomen. Een belangrijk deel van die inhuur die wordt gedekt uit de onderuitputting personeel. Hè? Kijk, we gaan vaak personeel inhuren als er vacatures zijn. Hè? Dus heb je budget in je P-budget en je personeelsbudget wat je geraamd hebt. Dus dan is het geen risico. Hè? Dus uiteraard is inhuren op dat moment duurder dan in dienst hebben mensen, maar een belangrijk deel van de inhuur die wordt gedekt uit ons beschikbare personeelsbudget dat we hebben. Dus ik denk niet dat het dan een risico aan zich is. Dus dat even ter aanvulling daarop.
Per interruptie, heer Bremer.
Tenzij het natuurlijk over dat budget heen gaat, dan worden we wel een risico. Ja, okay.
Maar u noemde een vergelijking van, ik geloof iets van 650.000 in vergelijking met 180 of zoiets. Hè? Houdt u uit het bijlagenboekje gehaald, denk ik. Kijk, die 180.000 euro budget, dat zijn budgetten voor inhuur. Hè. Daarnaast, dan zou je zeggen, die hebben een forse verschijning, hè, 650 tegen 180. Maar dat verschil tussen die 650 en 180, dat is nog net die personeelskosten, die wij niet, als salariskosten, die we niet hebben hoeven betalen, omdat we vacatures hadden. En dat kunt u bijvoorbeeld zien op pagina, eventjes kijken, bij de paragraaf prijsvoering, zult u zien dat bij de personeelskosten, pagina 94, dan ziet u de personeelskosten staan. Hè? Dan ziet u dat de loonkosten geraamd waren op 5,8 miljoen. En de daadwerkelijke uitgaven 5,6 miljoen hebben. Dus daar zit een voordeel in. Hè? En daar betalen wij in deze ook die inhuur van. Hè? Dus dat even ter toelichting. Hè? Maar ik ben het met u eens. Probeer dat maar transparant op te schrijven. Het is niet makkelijk. Hè? We doen ons een poging, maar uit uw vragen blijkt dat dat niet altijd lukt. Hè? U had het over de beheerplannen en u vond dat dat omhoog moest. Wat we wel hebben al in die paragraaf eerste vermogen, hebben we het risico Oekraïne opgenomen. En dat vertaalt zich in kostenstijging, prijsstijgingen. Dus daar zit dan een stok index in, die ook van toepassing is, uiteraard op die beheerplannen. En even toch weer de relatie ook met de BRAP. In de BRAP hebben we ook alweer een structureel budget opgenomen voor extra indexeringen als gevolg van de prijsstijgingen in de Oekraïne. Dus ook daar, dat risico wordt dan weer vertaald in een structureel hoger budget. Hè. Dus dat als reactie daarop. De vraag over renteontwikkeling snapte ik niet helemaal. Wellicht kunnen we daar nog even toelichten. Dan vroeg u, hebben wij nog externe financiering nodig? Ja, het antwoord is ja. Dat hebben we ook netjes opgeschreven in de begroting 2022. Dus ja, uiteraard, uit onze liquiditeitsprognose blijkt dat we extra die middelen moeten aantrekken. Dat is heel transparant opgeschreven in de begroting 2022. Ik denk dat ik dan in eerste instantie mijn antwoord heb gegeven.
Ter verduidelijking, de heer Bremer.
Ja, wat betreft die rente, ik vroeg me gewoon af waar ik dat terug kon vinden in de jaarstukken. Dus dat was niet zozeer een vraag. Ja, meer een vraag waar ik het kon vinden.
Bijvoorbeeld in de begroting.
Ja, sorry. Wil je het laten lopen via de voorzitter?
Ja, sorry mevrouw. In de begroting schrijven we een kort stukje over een rentevisie. Hè, wat we denken hoe de rente zich gaat ontwikkelen. Ja goed, iedereen die dagelijkse krant leest, ziet dat de rente fors is stijgen. Dus we moeten wel rekening houden met een hoger rentepercentage voor nu aan te trekken leningen dan we in het verleden hebben kunnen doen. Vrij recent verleden in 2020 is als bekend, die discussie is vaak in de raad ook geweest, hebben we een bedrag van 10 miljoen euro aangetrokken tegen een rentepercentage van 0,18%. Hoe is het mogelijk? Hè? Ja, dat gaat nu echt niet meer lukken.
Interruptie nog, mevrouw Honings.
Ja, een vraag over het antwoord op het stukje bedrijfsvoering. Dat wordt aangegeven, dat wordt met name gedekt vanuit de P-budgetten. Loonkostenbegroting en loonkostenrekening, dat daar ook een voordeel op zit. Het is inderdaad een voordeel van 240.000 euro. Terwijl de overschrijding van de inhuur 450.000 euro is. Dus mijn inziens is er nog een tekort van ongeveer 200.000 euro. En daarnaast vroeg ik mij af hoe dit zich dan verhoudt met taakveld 0.4 overheid. Waarin ook een forse overschrijding zit die ogenschijnlijk lijkt op de inhuur van personeel. De heer Degens.
Ja, die exacte cijfers die kan ik zo niet reproduceren hier ter plekke. Dus dat moet ik dan toch even schriftelijk doen. Die opmerking over overheid, die mag u voor mij even verduidelijken, want die snap ik niet.
Daar verduidelijk ik mevrouw Honings.
Dank u wel, voorzitter. De overheid is ten opzichte van de begroting, er is 8 ton meer overheid gerealiseerd dan de begroting. Dat kan ik lezen op pagina 147 van de jaarrekening. Dat is taakveld 0.4. Daartegenover zien wij dat de inhuurkosten 652.000 euro zijn ten opzichte van een begroting 190. Daar werd aangegeven dat wordt voor een groot gedeelte gedekt door de salariskosten op pagina 94, of de P-budgetten, sorry. Alleen die dekking is niet voldoende. Ook hieruit blijkt dat er weer structureel een tekort komt op het stukje inhuur. En ik neem aan dat dat niet direct gestopt is op 1 januari 2022, maar dat zullen we straks wellicht in de BR-app zien.
De heer Degens.
Ik ben denken, nou, welk antwoord u nou voor mij verwacht, want ik ben hem eerlijk gezegd kwijt.
Het antwoord dat ik verwacht, sorry, voorzitter. Antwoord dat ik verwacht is, er wordt aangegeven dat de bedrijfsvoering gedekt is vanuit de P-budgetten, zodat er geen overschrijding is, maar ik zie een forse overschrijding op 0.4 overheid. Wat ogenschijnlijk lijkt dat dat de inhuur is. Mijn vraag is dus ook, is het niet toch een overschrijding?
Ik sta voor om die vraag even schriftelijk te beantwoorden. Ik kan die nou niet ter plekke reproduceren. Maar nogmaals, een belangrijk deel zal gedekt zijn door onderuitputting. Er zitten ook nog een ander paar postjes, maar die heb ik nou niet bij de hand. Dus ik sta voor om die schriftelijk te beantwoorden.
Dat brengt mij bij deel 4, dat is dan